Hele goedemorgen. Het is een hele bijzondere week geweest. Een hele volle week waarin we heel veel van de Heere God hebben mogen ontvangen. En vorige week zondag om 5 uur mochten wij als Raad van Oudsten de eerste 2 uurtjes van 1000 uren van gebed invullen. Heel bijzonder ook om dat te mogen doen. En dan kom je daar in die gebedsruimte en alles is schitterend aangekleed. En alles is nog kaal. Dat was dan zo'n gebedsmuur. Daar kon je dingen opschrijven die je van de Heer ontvangen had. Woorden van aanbidding of profetie. Er was een plek voor dankzegging. Er is een plek voor voorbeden, voor persoonlijke nood, voor nood voor de wereld. Maar allemaal nog helemaal wit. En er lagen allemaal briefjes bij, die konden dan ingevuld worden. Nou, wij mochten dan de eerste zijn die daar dingen gingen opschrijven, dingen gingen opplakken. En nu was ik afgelopen vrijdag daar weer, even kijken, bidden. En nu zie je dat die hele muur helemaal bezaaid is met allemaal mooie rode en blauwe briefjes. En als je dat dan leest, dan ontroert dat. En dan zie je dat God heel veel heeft gegeven. Dat God heel veel heeft gesproken tot heel veel verschillende mensen. Heel veel verschillende dingen. Woorden van bemoediging en van troost. Ook namen die erop staan, voorbeden. Dus mensen die ook echt op de knieën zijn gegaan voor anderen. Er zit allerlei moois in. Allemaal respons op wat God heeft gegeven, wat God heeft gedaan. Dus dat ontroert me dan als ik dat zie. En ik vind het ook mooi om de toewijding van bidders te zien. En want het was af en toe een beetje onduidelijk, dat rooster, want dan vul je dat in. En dan is het van 1 tot 3 ochtends. En dan denk je van ja, dat is donderdag. Dus dan is het heel logisch dat je van donderdag op vrijdag er naartoe gaat. Maar ja, dat is dan eigenlijk van woensdag op donderdag. Het is allemaal heel verwarrend, die nachten en zo. Dus het ging een aantal keren mis. Dus dan heb je daar een bidder en die heeft zijn gebedstijd gedaan. 1-2 uur lang gebeden. En dan komt de volgende niet opdagen, want die is een nachtje in de war. Ja, en wat doe je dan? Nou, dan is er zo'n achterwacht, dus dan kan je bellen. En er ligt dan boven iemand te slapen en die komt dan meteen naar beneden en die neemt dat uurtje over. Maar wat gebeurde er heel vaak? Dat die bidden zoiets zelf van, ja, ik ga dus echt niet achterwacht bellen. Ik vind het zo mooi, ik doe gewoon nog een uurtje erachteraan. Een paar keer gebeurd. En Lian, die was een keer achterwacht en die was helemaal verdrietig dat zij niet gebeld werd s'nachts om dat uur in te vullen, want zij had willen bidden. Nou, dat is de toewijding, dat is het hart van de bidders. En dat vind ik mooi. En het hele idee is, 1000 uur bidden, ongeveer 6 weken. Nou, we hebben 4 geestelijke pijlers. Dat ook die 4 pijlers elke keer een accent vormen in die verschillende gebedsweken. Dus we zitten nou in intimiteit met God, afgelopen week en deze week. Uiteraard is intimiteit met God het geheel van die 1000 uur. Maar het accent voor de komende 2 weken, afgelopen week, deze week, intimiteit met God. Daarna 1 week persoonlijke vorming. Daarna 1 week omzien naar elkaar. Zal ook boordevol voorbeden zitten voor elkaar. En de laatste 2 weken gericht op de wereld. Dichtbij en ver weg. En op die manier komen ook die 4 pijlers weer terug in deze 1000 uren van gebed. En dat helpt ons om de reis te maken en een bepaalde gebedsfocus ook vast te houden. En dus, intimiteit met God. Dat is waar we nu zitten en ook komende week. En nu is daar een gedeelte uit de Bijbel wat mijn hart daarin heeft geraakt. Een heel kostbaar stukje geschiedenis waarin intimiteit met God heel mooi naar voren komt. En ik wil met jullie gaan lezen uit Lucas 7, vanaf vers 36. Tot en met 50. En er staat... En een van de fariseeën die vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen Jezus het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, Deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. En Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei, ik denk dat het is dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Een prachtig stukje geschiedenis. En we zien daarin drie hoofdpersonen. En de eerste is Simon. En Lucas die vertelt ons in de eerste twee versen drie keer dat Simon een fariseer is. Simon was dus een van de 6000 fariseërs die het land rijk was. Een van de mannen die behoorden bij de geestelijke leiders van het volk, met ook heel veel invloed op het volk. 6000 was niet al te veel, maar toch, via die synagoge was hun invloed best groot. En omdat Simon een fariseer was, kunnen we ervan uitgaan dat hij ook heel ijverig was. Want de fariseërs die spanden zich in om de wetten in de Torah te houden. En het waren er ongeveer 613, 248 geboden en 365 verboden. En zij geloofden dat het moest kunnen lukken als mens om die geboden en die wetten te houden. Maar om dat te kunnen doen hadden ze ook een zee van andere regeltjes, echt een oerwoud van allerlei minutieuze voorschriften ontwikkeld, die moesten helpen om die 613 wetjes en wetten in de Torah van God toe te passen in het dagelijkse leven. Dus het was een ijverige man, godsdienstig, toegewijd, conscientieus, gericht op de wetten van de Heer en het nastreven om de dingen goed te doen. Nou, dat was ook nodig, want als we het goed zouden doen, dan zou dat de komst van die Messias bespoedigen. En als je dus mensen in de straat van Simon zou kunnen vragen van ja, Simon, wat voor soort man is dat dan? Nou, dan zou je de verhalen horen van ja, het is een fatsoenlijk mens en hij leeft netjes en hij is godsdienstig en hij is toegewijd. Er is weinig op deze man aan te merken. Simon. En daar waar Lucas drie keer zegt, de fariseer, de fariseer, de fariseer, daar kent Jezus zijn naam. En Jezus zegt, ik zie jou en jij bent Simon. En Simon die was nieuwsgierig. Want hiervoor zie je dat Jezus de jongeling van Nain opwekt uit de dood. En dat veroorzaakte opschudding. En de mensen die ontstond eerbied en ontzag voor de Heer en ontstond aanbidding. En mensen gingen zich afvragen van ja, zou dan werkelijk de Messias gekomen zijn, de profeet? En dat zeiden ze ook, het gerucht ging rond in Judea en heel de omgeving, zou de profeet in ons midden zijn opgestaan? En Simon had het ook gehoord, die geruchten. En Simon was wel benieuwd naar deze profeet, of het hem echt is. Dus hij stond niet heel erg afwijzend tegenover Jezus. Hij blijkt ook niet heel erg hartelijk te zijn naar Jezus, maar hij wilde Jezus een kans geven. Dus hij nodigde Jezus uit voor de maaltijd, zo ging het ook in die dagen. En Jezus die geeft gehoor aan die uitnodiging en die komt bij Simon op bezoek en in zijn huis. En er volgen dan tafelgesprekken. Maar het zou een beetje anders gaan lopen dan Simon had bedacht. Dan Simon had verwacht. Want op een gegeven moment, er komt daar een ongenodigde gast. Een vrouw. En ons idee van privéleven, dat was in de dagen van Jezus onbekend. En de deur die stond daar altijd open. En nieuwsgierige voorbijgangers of extra vrienden, soms zelfs ook bedelaars, die konden gewoon naar binnen lopen. En dan vanaf de zijkant het tafereel bekijken. En dus komt daar een ongenodigde gast binnen. Maar dat niet alleen, het is een vrouw en ze bezet het toneel. Ze trekt alle aandacht. Tot ongenoegen van Simon. En wie was deze vrouw? Wie was zij? Nou, eigenlijk is dat onduidelijk. De uitleggers die zijn het er niet helemaal over eens wie ze nou precies was. Maar in ieder geval blijkt uit de tekst dat ze in het stadje bekend stond als zonderes. Zo zegt de NBV het ook. Ze stond bekend als zonderes. Ze was gebrandmerkt als zonderes. Ze was afgesneden van de fatsoenlijke van de maatschappij. En ze werd eigenlijk een beetje geparkeerd aan de buitenkant van de samenleving. Want ja, de mensen van onbesproken gedrag, die gingen niet met haar om. Ze stond bekend als zonderes. Wij weten haar naam niet, maar het stadje wist haar naam wel. En het was niet zomaar een zonderes. Jezus zegt dat haar zonden vele waren. En als Jezus die gelijkenis vertelt over die denaris, over die schuld. Ja, dit is een vrouw die heeft maar liefst 500 denaris schuld gehad. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid schuld. Het was niet zomaar een zonderes. Haar zonden waren vele. En welke zonden dat waren? Ja, sommigen denken aan dat ze een publieke vrouw is geweest. Maar je kunt het uit dit stukje niet opmaken. Dus eigenlijk weten we het niet. Maar Jezus wist het wel. Dat is bijzonder. Jezus wist het wel. En daar waar zonden verborgen zijn voor mensen, Jezus ziet het. En dat is bijzonder. Dat komt dan aan die vrouw binnen. En Jezus die staat toe dat haar tranen zijn voeten wassen. Terwijl die weet wat die ogen allemaal hebben gezien. En Jezus die staat toe dat haar lippen zijn voeten kussen. Terwijl die weet wat voor woorden er over die lippen zijn gegaan. En Jezus die staat toe dat ze haar hart vol liefde uitstort voor de Heer Jezus. Terwijl die weet wat voor onzuivere verlangens er allemaal in dat hart zijn geweest. Jezus wist het allemaal. Ze was een zonderes en haar zonden waren vele. Maar ze kwam het huis van Simon binnen als een gelovige zonderes. Want uit het hele geschiedenis blijkt dat deze vrouw op een gegeven moment gewoon overweldigd is geweest door de liefde van Jezus. Want alles wat ze doet is een respons, een dankbare respons op ontvangen vergeving. Dus er is een moment geweest dat ze Jezus heeft ontmoet. Dat ze Jezus heeft gezien. Deze vriend van zondaren heeft horen spreken. En misschien was het wel die zin, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. We weten het niet. Maar er is een moment geweest, dan is ze overweldigd geraakt door de liefde van Jezus. Het heeft haar hart veroverd, ze heeft zich daarin verloren. Want ze heeft vergeving ontvangen. En nu komt ze als respons op alles wat Jezus haar gegeven heeft, op wie hij is, komt ze nu naar hem toe, aan zijn voeten. Hoe ze tot bekering is gekomen, wanneer ze tot bekering is gekomen, dat is allemaal niet duidelijk. Maar het is wel gebeurd. En daarom ook vers 37. Een prachtig zinnetje waarin allerlei aanwijzingen van liefde verscholen liggen. Zoveel liefde van deze vrouw. Er staat en zie. En Lucas zegt, goed kijken nu, want dit is bijzonder. Een vrouw in de stad, die een zonderes was, kwam te weten dat hij in het huis van de farizeeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. Er zit een wereld in. Er zit een wereld achter van liefde van deze zonderes voor Jezus. Want op een gegeven moment, daar komt dus dat bericht naar haar toe. Jezus is in de stad en Jezus is bij Simon de farizeeër. En dat bericht gaat bij die vrouw niet het ene oor in en het andere weer uit. Nee, daar is een hartelijke belangstelling voor Jezus. En dat is ook een uiting van liefde. Opeens is daar een hartelijke belangstelling voor Jezus. En daar waar er honderden mensen waren in de stad, die ook hoorden dat Jezus er was, maar geen aandacht besteden aan die geruchten. Want ja, het leven dat ging weer door. Daar hoort zij het ook. Maar deze vrouw die wil naar Jezus toe. En daar waar een mens weet wat hij allemaal aan Jezus te danken heeft. Daar waar een mens weet van, oh, zoveel ben ik vergeven. Daar waar de liefde van Jezus jou heeft overweldigd, daar ontstaat een hartelijke belangstelling voor de Heer Jezus. En dan is er ook die andere uiting van liefde, dat ze zich inspant om iets te bedenken wat ze de Heer Jezus zou kunnen geven. Want ja, ze wil niet met lege handen bij de Heer Jezus aankomen. En dat besluit om iets te geven en de keuze voor het geschenk was al snel gemaakt. En ze heeft dan een albasten fles met zalfolie. En die wil ze gaan geven. Dat is bijzonder. Dat zij die inspanning pleegt om te zeggen, hoe kan ik Jezus mijn liefde betonen? Hoe kan ik Jezus mijn hart geven? Hoe kan ik hem duidelijk maken hoeveel hij voor mij betekent? En ze bedenkt een geschenk. En dat geschenk dat is heel erg origineel. Ze volgt daarin niet een voorbeeld naar wat al talloze malen was gebeurd. Nee, vanuit die liefde voor Jezus bedenkt ze iets spontaans. Iets wat voor haar origineel is. Iets wat nog nooit eerder was gebeurd. En ze zegt, ik heb een albasten fles met zalfolie. En dat is mijn geschenk. En dat was heel kostbaar, want in die albasten fles, daar bewaarden ze vaak dure parfum in. Het was een heel iets kostbaars. Nou, en als wij een geliefde een cadeau willen geven of een geschenk, dan pleeg je ook een bepaalde inspanning. Van ja, je wilt iets moois geven, je wilt iets verrassends wil je geven. Dus dan denk je goed over na. Wat zou ik nou aan de ander kunnen geven, waarin ik mijn liefde tot uiting kan brengen? En komende zaterdag dan is Rosanne jarig. En Armke en ik hebben ook onze inspanning gepleegd. Van ja, wat gaan we dat meisje geven? Hoe kunnen we haar verrassen? Want we hebben haar lief. En we willen dat uiten. Ik moet eerlijk zeggen dat er nog een andere reden is waarom je een inspanning pleegt om iets te kunnen geven aan je dochter. Omdat net de decembermaand weer achter ons ligt. En ze alweer zoveel gekregen hebben dat je denkt, wat moet ik nou weer bedenken? Maar de inspanning die je pleegt. Want ik wil iets geven aan mijn geliefde om mijn liefde te uiten. En die vrouw die bedenkt iets. Ik heb nog een albasten fles met zalfolie. En daarmee ga ik mijn liefde uiten. En het bijzondere is dat ze niet bij dat voornemen blijft. Bij die gedachte van ja, ik wil mijn liefde uiten naar Jezus. Maar dat ze het ook gaat doen. En je zou er gewoon bijna overheen lezen. Het feit dat ze dan zo'n albasten fles met olie meebrengt. En dat ze het ook echt gaat doen. Je zou er bijna overheen lezen. Haar verlangen komt tot uiting in een voornemen. En dat voornemen blijft geen voornemen, maar dat voornemen wordt een daadwerkelijk uitgevoerde uiting van dank. En hoe gemakkelijk kan het niet? Dat als wij op een gegeven moment geraakt worden door de liefde van de Heer Jezus. Misschien in een dienst, of in een lied, of een woord in een preek, of in een ontmoeting. En dan raakt Gods liefde ons, misschien zelfs met kippenvel, of met tranen, of met ontroering. En je voelt gewoon, ja, maar dit is een aanraking van God. En ontstaat er veel verlangen. En ontstaat een bepaald voornemen van, oh Heere Jezus, ik wil iets teruggeven aan u. Zeg het maar, Heer Jezus, ik wil weer het stof van mijn Bijbel vegen. Heer Jezus, ik wil mijn stramme knieën weer gaan buigen. Heer Jezus, ik wil eindelijk weer mijn sponsorkinderen gaan schrijven als uiting van liefde tot u. Of Heer Jezus, ik wil eindelijk nu wel een keer dit jaar die Bijbel lezen van kaf tot kaf. Ik ben het al zo lang van plan en de jaren vliegen voorbij, maar het is nog nooit gebeurd. Maar ik neem mij voor, ik wil het gaan doen, want u bent het waard. Want als je zegt, ja, maar ik leef toe naar die 1000 uur en het is allemaal wel druk. Maar als we één keer bij die 1000 uur zijn, dan ben ik te vinden op mijn knieën. Want je bent geraakt door de liefde van Jezus en het is een voornemen van je hart geweest. En nu is waarrempel de eerste week voorbij en het was me toch druk. En ik had zo graag daar op die knieën willen liggen, maar het is er toch niet van gekomen. Hoe gemakkelijk is het niet dat wij geraakt worden en ons dingen voornemen en dan blijft het toch bij voornemens. En daarom niet eroverheen lezen. Hier is een vrouw met een albasten flesje met zalfolie. En ze bedenkt het. Oh, ik wil mijn liefde tot Jezus uiten. En ze gaat het ook daadwerkelijk doen. Nou, en dat is ook voor ons in deze cultuur wat lastiger voor te stellen. Maar ze heeft echt de moed van een leeuwin. En dan komt ze daar met haar albasten kruikje. En dan gaat ze naar het huis van Simon. En ja, dat was ongehoord. Dat was onbeleefd. Dat was eigenlijk ongelooflijk dat ze dat deed. In een tafel, aan een tafel met alleen maar mannen, in een cultuur waar het draaide om de man. En dan ook nog een vrouw en dan ook nog met die reputatie. En dan gaat ze zo naar de voeten van Jezus. Dat betekent in ieder geval één ding. Ze was zo overweldigd door de liefde van Jezus, dat ze in staat was om zoiets ongehoord te doen. Zo vrij. Zoveel respons. En dan komt ze daarbij de voeten van de Heer Jezus. En dan kun je je voorstellen dat er allerlei ogen zijn op haar gericht. Dit is onbestaanbaar. Dat we dit toch meemaken in het huis van Simon. Dit bedenk je toch niet. Dan komt daar die vrouw bij de voeten van Jezus en dan ziet ze dat die voeten nog niet de normale reiniging, de normale hartelijkheid hebben ontvangen. Het stof zit er nog op. En dan komen er tranen. De beste plek om tranen te plengen is aan de voeten van de Heer Jezus. En wat voor tranen zijn het dan? Ik denk dat het tranen zijn van diepe dankbaarheid. Tranen van liefde. 500 denaris schuld. Haar zonden waren vele. Ze had vergeving ontvangen van deze Heer Jezus. Dankbaarheid. Maar ik denk daar aan de voeten van Jezus, ja. Daar is ook berouw. Daar is ook verdriet. Om de eigen voeten, om de paden die de eigen voeten zijn gegaan. En ze knielt daar neer. Eerbetoon. Nederig. Eerbied. Aan de voeten van Jezus. En dat is een intiem, een heel kostbaar plaatje van intimiteit met God. Intimiteit met God als respons op wat je van hem hebt gezien. Intimiteit met God als respons op wat je van hem hebt ontvangen. Dat je een vergeven mens bent. Dat je vernieuwd bent. Dat je welkom bent bij Jezus. Intimiteit met God als respons op de overweldigende liefde van God. Onze 1000 uur begint niet bij ons. Begint niet op een kantoor in een vergadering met, hey, wat kunnen wij nog eens voor moois gaan doen? 1000 uren bidden, 1000 uur lang gevonden worden op de knieën, begint in de hemel. Dat begint bij de liefde van God. Dat begint bij een besef van de liefde van God, van wat wij allemaal wel niet ontvangen hebben van hem, wie die is. En dan is daar de hartsrespons op alles van wat, alles wat God heeft gegeven. En dan zijn we daar aan de voeten van Jezus. Het bijzondere vind ik in deze geschiedenis is het persoonlijke ervan. Het is echt een hele persoonlijke respons. Want het zijn haar tranen. Ze knielt daar aan de voeten van Jezus. Het zijn haar tranen waarmee zij zijn voeten wast. Het zijn haar haren waarmee ze de voeten van Jezus droogt. En dat was ook al ongehoord. Dat een vrouw in het publiek haar haren losdeed en dan als de handdoek gebruikt voor de voeten van Jezus. Het is zelfs zo dat een man van zijn vrouw mocht scheiden als ze met los haar publiek over straat liep. Het is een beeld van vernedering, van nederigheid, van eerbied. Alles voor Jezus. Het waren haar haren. Het was ook, waren ook haar handen die de voeten van Jezus zalfden. Het was heel persoonlijk. Stel je voor dat er een, dat deze vrouw, dat weten we ook niet, maar stel je voor dat ze een zus had gehad. En dat die zus had gezegd van, joh, je vindt het vast ingewikkeld om naar het huis van deze Simon de Farizee te gaan. Ik kan me voorstellen dat je er tegenop ziet. Zo'n heilige man. En dan moet jij dan naartoe, met jouw reputatie. Weet je wat, anders geef je die fles aan mij. En wat ik dan doe, dan ga ik voor jou naar Jezus toe. En dan zalf ik zijn voeten in jouw plaats. En dan zeg ik erbij dat het namens jou is. En dan zal Jezus wel weten hoeveel je van hem houdt. Denk je dat die vrouw had gezegd, dat is een goed plan? Ik denk het niet. Ze had zoveel van de liefde van de Heer Jezus ontvangen dat ze zegt, ik wil dat zelf doen. Ik wil zelf naar Jezus toe. Heel persoonlijk. Wat een eerbied, wat een liefde, wat een respons. En dat is de vrouw. En dan is daar Jezus. En hoe reageert Jezus? Wat doet hij? En reken maar dat de omstanders gedacht hebben, wat gaat hij nu doen? En Jezus die ziet het aan en hij zwijgt. En hij bestraft haar niet, hij duwt haar niet weg, hij stuurt haar niet weg, hij zwijgt. En hij weet, met mijn zwijgen treft mij blaam van al mijn omstanders hier. En Simon die heeft zijn antwoord al. Want Simon had de vraag, is hij de profeet? Nou, Simon heeft zijn antwoord. Nee, hij is de profeet niet. Want anders had hij geweten wat voor soort vrouw dit was. En had hij zichzelf nooit laten aanraken door deze vrouw. Dan had hij haar zeker weggestuurd. Dus hij is het niet. Want het zwijgen van de Heer Jezus, dat was een instemmen. Dat was een aanvaarden. Dat was een ontvangen van zoveel liefde van deze vrouw. En Jezus die is wel de profeet en Jezus die weet precies wie die vrouw is. Hij weet ook precies wat Simon bij zichzelf dacht. En dus zegt Jezus, Simon, ik wil je iets zeggen. Zeg het meester, zegt hij. Simon is wel bereid om te luisteren. En wat er dan gebeurt is dat Jezus, en die lag aan de tafel, vaak op de linkerzijde op een kussen, met de voeten naar achter en het gezicht naar de tafel. En die vrouw die zalft dan zijn voeten, dat hij zich omdraait naar de vrouw. En wat krijg je dan? Dan staat hij met zijn rug naar Simon. En dan zegt Jezus, zie je deze vrouw? En Jezus vertelt de gelijkenis van die 50 schuld, van die 500 schuld. En Jezus die maakt duidelijk, ja deze vrouw is veel vergeven. En de verklaring voor wat ze doet is liefde. En Jezus staat dan met zijn rug naar Simon. En Simon staat eigenlijk een klein beetje buitenspel. Zie je deze vrouw? Nou, daar zit zoveel lessen in voor die Simon. En wat Jezus daarmee eigenlijk wil zeggen tegen Simon. Simon, joh, jij bent zo aan het streven naar het houden van al die wetten. Je bent het zo aan het najagen. En je doet zo je uiterste best, Simon. Maar in het najagen van die 613 wetten. Met die veelvoud aan zelfbedachte regels daaromheen. Om het maar mogelijk te maken dat je die 613 wetten echt in zijn minutieuze precisie in het dagelijks leven kunt doen. In alles wat je daarmee bent. De kern van de kern, Simon, ben je kwijtgeraakt. De kern van de kern is verloren gegaan in jouw streven naar perfectie. En dat is liefde. Klopt jouw hart voor mij, Simon? Kijk naar die vrouw. Zoveel liefde. Waar is jouw hart, Simon? Klopt jouw hart voor mij? Voor God. Je bent zo onder de indruk geraakt van alles wat jij wel niet doet voor God. Maar daardoor ben je het perspectief kwijtgeraakt. Heb je ook nog zicht op wat ik allemaal wil doen voor jou? Simon, waar is jouw hart hierin? Ik zoek niet jouw streven naar perfectie, Simon, maar ik zoek jouw hart. Ik wil jouw hart. En Simon, die staat te kijken naar de rug van de Heer Jezus. Zie die vrouw. En Simon, die mag leren. Dat is mooi, hè? Dat is ook de liefde van de Heer Jezus voor Simon. Farizeeën, farizeeën, farizeeën. En Jezus zegt, Simon. Komt u bij mij eten, Heer Jezus? Ja, Simon, ik kom bij jou eten. Ik wil ook in jouw huis zijn, Simon. En Simon, ik heb iets te zeggen. Kijk naar die vrouw. Ik wil je iets leren. Haar zonden waren vele. Maar ze heeft vergeving ontvangen en ze knielt neer, uiting van diepe liefde. En Jezus die gaat dan nog een stapje verder. Hij prijst de vrouw en hij verdedigt haar voor alle omstanders. En dan zegt hij tegen haar, je geloof heeft je gered. Ga in vrede. En daar waar intimiteit een respons is op wat God heeft gegeven, wat God heeft gedaan, Daar waar die respons persoonlijk mag zijn. Daar is de vrucht van de tijd aan de voeten van Jezus, shalom. Dat je vervuld wordt met een diepe rust, een diepe vrede. Shalom. Ga maar, in vrede, het is goed. En deel me uit vanaf deze plek. En de vraag die dan voor mij bleef hangen. We hebben 3 hoofdrolspelers. Maar om wie van de 3 draaide het nu? Wie van de 3? En Simon, ja, die vond het wel mooi om Jezus uit te nodigen in zijn leven. Niet zozeer omdat zijn innerlijk daarbij betrokken was, omdat zijn hart klopte voor Jezus. Maar ja, even kijken, is hij de profeet? En het staat ook nog wel goed op je religieuze cv. We nodigen Jezus uit. Simon die wilde wel in de belangstelling staan. Maar uiteindelijk ging het niet om Simon. En dan is daar de vrouw met haar buitensporige uiting van liefde. En ze eist alle aandacht op daar in die woning van Simon. Met haar ongehoorde daad van dankbaarheid. Draaide het uiteindelijk om de vrouw? En dan is daar dat zinnetje waar alle betrokkenen uiteindelijk mee bezig zijn. Vers 49. Wie is deze? Wie is deze? En ze blijven allemaal maar achter met de vraag naar de identiteit van deze man. Jezus, wie is deze? Uiteindelijk zegt Lucas, het gaat om Jezus. Daar waar Simon dacht, dit gaat over mij. Daar waar wij zouden kunnen denken, oh die vrouw, het gaat om haar. Daar zegt Lucas, nee, het gaat om hem. Wie is deze? Die zoveel liefde geeft. Die zoveel zonde vergeeft. Die zo overweldigend is in zijn genade, in zijn aanvaarding. Die zo anders is dan Simon. Moet je voorstellen hoe Simon had gereageerd als die vrouw zijn voeten had willen wassen. Het gaat om hem, om Jezus. En de vraag in die 1000 uur. Waar gaat het nou eigenlijk om in die 1000 uur? Gaat het in onze 1000 uren bidden om Simon? Gaat het om het streven naar perfectie, om het zo goed mogelijk te doen, om de wil en de wetten van de Heer te houden met alles wat in ons is? Gaat het om goed zijn? Gaat het om Simon in die 1000 uur? Om ons? Of gaat het om die vrouw, dat we zeggen, ja, het gaat om die vrouw in die 1000 uur. De respons van liefde en moet kijken, die buitensporige liefde en haar hartelijke belangstelling en haar moed en haar initiatief en alles wat zij doet. Gaat het daarom? Wie is deze? In deze 1000 uur gaat het om Jezus. Het begint bij hem. En wat ik zo mooi vind is dat ja, wij ook als gemeente ja, iets ook van het hart van die vrouw mogen weerspiegelen. Dat vind ik iets kostbaars. Dat wereldwijd talloze mensen op de knieën tijd doorbrengen met God. In alle continenten. En toen met Athletes in Action mocht ik veel reizen. En ik ben in de woestijn van Mongolië geweest. In China, op de grens met Noord-Korea. In Zuid-Afrika, in sloppenwijken. Waar je maar komt, overal zijn kinderen van de Heer te vinden op hun knieën. En in die wereldwijde kerk die in aanbidding op de knieën ligt voor God. Die zijn dank wil betonen aan hem. Dan mogen wij als plaatselijke gemeente, de VBG, een klein stukje dank bijdragen. Dat grote dankoffer wat opstijgt vanuit planeet aarde tot de hemel. Dat vind ik iets kostbaars. Ons geschenk van 1000 uur aan de Heer. Heer, ja, we willen iets geven. Iets geven aan u. Als plaatselijke gemeente in deze stad. We willen meedoen met dat wereldwijde toneel. Waar mensen hun liefde betonen aan u als schepper, maker en redder. En te midden van ons, als wie wij zijn als plaatselijke gemeente, mogen wij allemaal ons plekje innemen. En daarin niet zozeer als Simon of als de vrouw, maar veel meer vanuit de houding van wie is hij toch? Jezus. Het gaat om hem. En ik wil je uitnodigen om verder mee te gaan in die gebedsreis van 1000 uur. Om de beslissing te maken om de aanraking van Gods liefde die je kent in je leven. De voornemens die daaruit voortvloeien ook gewoon hard te maken. Om te zeggen, ja, ik wil de komende 5 weken gebruiken om gevonden te worden aan de voeten van Jezus. Om stil te staan bij wie ik zelf ben. En bovenal om stil te staan bij wie Hij is. Mag je daartoe uitnodigen? Om gewoon die keuze te maken en te zeggen, ja, deze geschiedenis. Ik laat het op me inwerken en ik ga reageren naar de Heer Jezus. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan, dan gaan we bidden. En dan gaan we aanbidden. Ja, machtige God, Vader in de hemel. Zo prijzen we u voor dit hele kostbare stukje geschiedenis. In het huis van Simon. Wie is toch deze? Ieder ander mens die had die vrouw meteen weggestuurd. Maar zwijgend ontvangt u haar liefde. Wie is toch deze? U bent het, Heer Jezus. Om u draait het, Heer Jezus. En we bidden echt om een geest van inzicht en wijsheid, zodat we zullen vatten wie u bent. Zodat we uw overweldigende liefde ook voor ons zullen proeven. Zodat we ook de moed zullen hebben om naar binnen te kijken en te zeggen, ja, zoveel zijn wij vergeven. En zo hard heb ik Jezus nodig. En zo graag wil ik dus naar hem toe rennen om aan zijn voeten te zijn en hem te danken. En Vader, dan danken we u dat die vrouw geen woord heeft gesproken. En misschien zit je hier en denk je, ja, ik heb zo weinig woorden voor de Heer Jezus, maar laat je daden dan maar spreken. Dank u wel dat we stil mogen zijn voor u, Heer Jezus. Dat dat misschien wel de hoogste vorm is van intimiteit. Waar niks meer gezegd hoeft te worden, Heer, omdat we dankbaar zijn. En misschien zit je hier en ben je vermoeid geraakt in je wandel met de Heer en doe je je uiterste best om het goed te doen in de ogen van God. En is het woord van de Heer, het is volbracht. Het is goed. Maar Vader, dan bid ik dat we echt vanaf hier de reis mogen vervolgen ook. Met dat doorgloeide besef van uw genade, van uw liefde, van het volbrachte werk van u. En dan bid ik, Heer, dat wij als gemeente ook mogen reageren op alles wat we van u ontvangen. En dat we mogen merken, Heer, dat we door de weken heen, dieper dan ooit, uw liefde zullen kennen. Samen met alle heiligen zullen vatten hoe overweldigend uw liefde is. Hoeveel wij vergeven zijn. En hoe heerlijk het is om u te eren en te danken. We eren u, we danken u. En Vader, als wij gaan bidden, als we gaan aanbidden, sterk ons dan door uw geest, Heer, dat het van binnenuit naar u toe zal opstijgen. In de naam van Jezus. Amen.